Economenpanel.
Er is een koopkrachtcrisis. Hoe kan het kabinet de schade binnen de perken houden? En meer onweer op komst, want bedrijven houden ernstig rekening met een recessie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Vandaag met twee hoofdeconomen. De een bij Van Lanschot, Luc Abe. En de ander bij OHV Vermogensbeheer, Edin Mujadjic. Fijn dat jullie er zijn.
Dag Thomas.
En dat koopkrachtdrama, die crisis, dat laat zich al een tijdje aankondigen. Steeds meer Nederlandse inkomens komen financieel in de knel door het inflatiemonster. En energierekening die 3 keer hoger is dan vorig jaar. En de boodschappen 20% duurder. De inflatie sluipt nu zelfs de spreekkamer van de huisarts binnen, meldt het Algemeen Dagblad, het AD. Zorgelijk is de situatie inmiddels voor de gewone man, vrouw met een middeninkomen, Luc?
Ja, die zal wel zorgelijk zijn en die zal wellicht nog zorgelijker worden naarmate we naar de herfst en de winter gaan. Hè.
Want zit het niet dan voor een belangrijk deel in de prijzen? Hè? Het feit dat die gasprijs zo hoog is, dat heeft er ook te maken met scenario's waar rekening mee gehouden wordt?
Ja, en dat is de grote onduidelijkheid. Wat gaat er met die scenario's op geopolitiek vlak dan gebeuren? Ja, en wat die gasprijs dan doet, wat die energieprijs dan bijvoorbeeld gaat doen, ja, vertel het mij maar, zou ik zeggen. Als we dat een jaar geleden voorspeld hadden, plus 350, plus 400%, ja, hadden we gezegd dat het zal wel. Blijkbaar zal het inderdaad wel. En dat hangt puur van het geopolitieke af. En van heel dagelijkse banale dingen. Hoe koud wordt het deze winter? Hè? Dus het is wel, er zijn wel wat zorgpuntjes, ja.
Dit kabinet wacht niet tot deze winter. Moet natuurlijk ook eind deze maand de begroting zo goed als op orde hebben. En met Prinsjesdag de plannen dan officieel presenteren. En dat betekent ook dat er overleg is tussen de coalitiepartijen om hier iets aan te doen. En Edin, ja, ik doe het zelf maar. Je kunt doen wat je wil natuurlijk. Je kunt proberen om de uitwassen te voorkomen van die inflatie. Maar door te compenseren bestrijd je niet de inflatie zelf.
Nee, maar eerst heel even aansluiten op wat Luc zei net. Dit is nou het laatste jaar waarin je moet hopen op een Elfstedentocht. Ja. Nu hebben we hem niet nodig. Het komt even niet goed uit. Maar inderdaad, kijk, ik begrijp het heel goed dat je bij inflatiecijfers die je in 50 jaar niet hebt gezien, en waarbij je gewoon weet, steeds meer huishoudens die zitten vanavond met z'n tweeën na het avondeten denken, welke rekening gaan we deze maand niet betalen? Simpelweg omdat ze het geld niet hebben. Dat je als overheid je geroepen voelt om iets te gaan doen. Maar het eerlijke verhaal is, er valt heel moeilijk te compenseren tegen 10% inflatie. Ik ben heel benieuwd naar waar ze mee komen. Maar het moet beginnen met inderdaad het eerlijke verhaal. We kunnen niet iedereen compenseren, we gaan ons best doen. En uiteindelijk wat jij zegt inderdaad, koopkrachtdaling en inflatie zijn twee verschillende dingen. Koopkrachtdaling is het gevolg van inflatie. Dus als je iets aan koopkrachtreparatie gaat doen, dat is prima, maar je lost het probleem niet op. Dat probleem moet ergens anders opgelost worden. En dat is niet in Den Haag, Thomas.
Ik sloeg vandaag digitaal de krant open, de Telegraaf, en ik zag 3 mensen waar Nederland en Europa op wachten. Sigrid Kaag, Christine Lagarde en jij, Edin, jij stond in het midden tussen die twee vrouwen.
Het moest een keer gebeuren.
Wat had jij hen te melden?
Nou, kijk, een van de lessen van afgelopen 40, 50 jaar die wij economen hebben geleerd is, een onafhankelijke centrale bank is een groot goed. En je moet je als politicus niet bemoeien met wat de centrale bank doet. Want als je dat gaat doen, dan lok je de inflatie uit. Want dan ga je als politicus als het ware ervoor zorgen dat de rente altijd heel laag is. Dus vandaar dat we hebben gezegd, centrale bank onafhankelijkheid is echt ontzettend belangrijk. Er is wel een maar. Als die centrale bank in die positie steeds meer bizarre dingen gaat doen, zoals de ECB nu aan het doen is, in mijn ogen, dan lok je het zelf wel uit dat politici eigenlijk de verplichting hebben om daar iets over te zeggen. En mijn oproep was en is ook hierbij, ministers van Financiën van Europa, hoe meer hoe beter, die moeten nu echt richting de ECB gaan zeggen, wij respecteren je onafhankelijkheid, maar wat je nu doet is met het oog op de langere termijn onverantwoord.
En dan maar dat heeft Kaag toch al gedaan? Die heeft toch al gezegd dat ze binnen de kaders van het mogelijke het een en ander heeft opgemerkt over monetaire financiering?
Kijk, je moet ook niet af en toe moet je durven om een statement te maken. Dus als Lagarde, de president van de ECB, in juni naar Amsterdam komt om voor de vergadering hier, dan moet je misschien niet met haar gaan eten. Moet je niet.
Meen je dat nou?
Nou, serieus. Je moet laten weten wat. Ik bedoel, we hebben het over een centrale bank die tegen 9% inflatie vecht met 0% rente. Daar hoef je geen econoom voor te zijn om te weten, daarmee win je de oorlog niet. Echt niet.
Maar dan ga je natuurlijk wel die onafhankelijkheid ga je zelf ondergraven, ondermijnen, door mevrouw Lagarde even op het matje te roepen en ze even de rest te lezen.
Daarom dus vond ik het ook,
schept ook wel een precedent.
Daarom vond ik het ook heel moeilijk om te zeggen, want ik weet heel goed dat dat een van de belangrijkste lessen in monetaire economie is van afgelopen 40, 50 jaar. Maar at the end of the day, zoals ze daar zo mooi zeggen, heeft de ECB dat zelf uitgelokt met het beleid wat de bank al 15 jaar
lang. Maar zeg je hiermee nu onafhankelijkheid behalve als het ons even niet uitkomt?
Nee, niet onafhankelijker behalve als het ons even niet uitkomt, maar onafhankelijkheid waarbij je ook ervoor zorgt dat je als centrale bank het juiste beleid voert met het oog op wat langere termijn voor de gewone man. De ECB, ik bedoel, veel simpeler hadden we het in 1999 niet kunnen maken. Nee. We hebben de opdracht, één opdrachtgever aan de bank, zorg voor lage inflatie. Het is niet de taak van de ECB om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de wereld niet al te hard stijgt. Het is niet de opdracht van de ECB om ervoor te zorgen dat de regering in Rome niet in financiële problemen komt. Het is de opdracht van de ECB dat er geen huishoudens in Nederland en andere landen zijn die vanavond gaan zitten denken welke rekening ga ik
maar
niet betalen.
Maar denken jullie dat de ECB daar, ik ga het anders uitdrukken, dat de rente van 0% op dit moment te laag is, daar is iedereen het wel over eens. Hè?
Ik mag het hopen, ja.
En hoe hoog ze dan moeten, daar kunnen we dan over van meningen verschillen. En dat doen wij trouwens ook, denk ik. De huidige inflatie op dit moment, ja, ik weet niet of de ECB daar zoveel schuld aan heeft. Wat niet wil zeggen dat ze niet moet proberen in te grijpen.
Ik bedoel, met die gasprijs bijvoorbeeld.
Maar je moet ook opletten, als inderdaad in de herfst, in de winter, het kouder wordt, als de koopkracht nog verder onder druk komt te staan, ja, dan ga je je gaat vanuit die kant een rem krijgen op de economie. Ja. Als je dan overdrijft, tussen aanhalingstekens, met het optrekken van je rente. Kijk, je moet die economische en inflatie vrachtwagen, je moet daar een snelheidsbegrenzer op zetten. Maar je moet je niet zonder brandstof zetten. Want dan heb je helemaal geen economie en helemaal geen vooruitgang meer. Dus dat vind ik een heel moeilijk evenwicht. De reden van de inflatie, denk ik op dit moment, niet het monetair beleid is. Die heeft inflatie teweeggebracht op financiële markten, ja. Maar in de reële economie twijfel ik dat toch zeker.
Het gaat er ook niet om. Kijk, ik ben het 100% mee eens met de stelling dat de ECB weinig schuld heeft aan deze huidige inflatie. En ik zie Thomas ongeloofwaardig aankijken. Ja, ook ik kan soms pro-ECB zijn. En ik ben er ook de eerste die zegt dat met renteverhogingen nu los je deze inflatie niet op. Maar dat is nooit anders geweest. We weten altijd, als de centrale bank de rente wijzigt, dan heeft het na een jaar of zo gevolgen. Dus nu is er helaas niets aan te doen. Mijn oproep naar de ECB om die rente toch gestaag te gaan verhogen heeft meer te maken met 2024 en verder. Want als we het over koopkrachtreparatie hebben, die kun je dus niet volledig repareren. Wat gebeurt er dan als de inflatie te hoog blijft en als mensen het vertrouwen verliezen dat die centrale bank die inflatie wil gaan aanpakken? Dan gaan mensen zelf zorgen voor compensatie in de vorm van hogere looneisen. En dan heb je te maken met het feit dat iets wat tijdelijk was, die tijdelijk hoge inflatie door Oekraïne bijvoorbeeld, gaat dan permanent worden. En daarom, met het oog op 2024 en verder, moet je als ECB nu de rente gaan verhogen.
En welk niveau zou je dan als passend...
Ik
denk dat 1,5 à 2% met een structurele groei in Europa, eurozone van 1%, hè, dan mogen we al heel blij zijn wellicht. Hè. Ik denk dat we met 1,5, 2%...
Ik kan daarmee leven, maar 0% is het niet.
Daar zijn we mee.
Ook niet zo iemand die zegt, nou, je moet nu de rente heel snel gaan verhogen, want ook ik zie de economie om me heen, we hebben het steeds vaker over een recessie, maar je moet op zijn minst moet je de buitenwereld, en daarmee doel ik op regeringen in Rome, et cetera, ervoor klaarmaken dat de rente omhoog gaat.
Ja, maar ik ben al heel
dus
blij, Eden, dat je met 1,5, 2% ook kan leven. Je bent in een milde bui vandaag, moet ik zeggen. Eerst al een compliment aan de ECB.
Dat heeft er misschien mee te maken dat ik net 2 weken weg ben geweest. Dan word je altijd een beetje soft.
En toch nog even naar waar we begonnen. Namelijk die koopkracht waar weinig meer van over is voor heel veel mensen. Dat kun je proberen te compenseren, waarmee je dus de inflatie zelf niet beteugelt. Maar op welke manier zou je dat, Luc, moeten proberen? Er wordt gesproken over prijsplafonds voor energie.
Het is geen kwestie van compensatie, het is een kwestie van herverdeling. We worden als samenleving worden we armer met de inflatie. Zeker als de inflatie in belangrijke mate door externe factoren, olie, energie, wordt veroorzaakt. En dan is de vraag niet hoe ga je compenseren, nee, hoe ga je herverdelen? Wie gaat die verarming betalen?
Vermogenden zeggen steeds meer mensen.
Maar wacht even. We hebben ook te maken met het feit dat, kijk, de gasprijzen en stroomprijzen bij ons zijn heel hoog, net als de rest van Europa. Maar wat structureel is, wat niks met Oekraïne te maken heeft, onze gasprijzen en onze stroomprijzen zijn altijd al aanzienlijk hoger geweest dan elders in Europa. Dus
door belastingen.
Wat is de reden?
Overheidsbelasting.
Ja. Dus misschien is dit het moment dat je niet alleen gaat kijken naar tijdelijke verlaging van belasting op energie, maar een permanente vraag, zodat we gewoon meer in lijn komen met de rest van de landen om ons heen. Niets meer en niets minder.
En waarom zou je dat willen doen als dit bijvoorbeeld ook een vergroening kan versnellen? Dat zullen critici zeggen van zo'n energieverlaging.
Dan zeg ik, andere landen hebben lagere belastingen en daar gaat de vergroening ook gewoon door. Dus het kan wel bij lagere belastingen.
Kijk, en je gaat keuzes moeten maken. Het ideale gaat niet lukken. Hè? Je gaat keuzes moeten maken tussen meer generieke maatregelen. Maatregelen waar ook de meerverdieners profijt bij hebben. Wat technisch implementeerbaar is op korte termijn. Want je kan
Nederland is dat niet al te veel, heb ik begrepen.
Dus ja, je gaat daar keuzes in moeten maken. Maar de kernvraag is, hoe ga je herverdelen? En vooral, hoe ga je impact op je begrotingsbeleid, hoe ga je dat minimaliseren? Want daar ben ik het volledig eens. Inflatiebestrijding is niet het moment om een ruim begrotingsbeleid te gaan voeren. Maar nog één ding eraan toevoegend. Het gaat bijna niet anders kunnen dan een stukje inflatie bijkomend stimuleren op die manier. Want zelfs als je een begrotingsbeleid doet waarbij je zegt de vermogenden meer, ja, die gaan het moeten betalen. En de mindere inkomens, ja, die gaan ervan profiteren, tussen aanhalingstekens. Die mindere inkomens, ja, die zijn sneller geleid om iedere euro bijkomend inkomen uit te geven. Terwijl bij die rijkere, om het zo uit te drukken, het geld dan gaan halen. Ja, dat gaat de consumptie niet onmiddellijk verminderen. Dus
waar ik een beetje moeite mee heb, is dat er steeds wordt gekeken vanuit Den Haag, op wiens een bordje kunnen we de rekening hiervan neerleggen. En er wordt nooit gekeken naar, kunnen we als overheid zelf wat minder doen.
Efficiency dan, bedoel je?
Niet alleen efficiency. Wat ik net al zei. Het aandeel van de Nederlandse overheid in de economie is behoorlijk. Dat kan wel eens wat minder. Dus kijk niet naar hoe kan ik de rekening neerleggen bij vermogenden, het bedrijfsleven, wie dan ook. Kijk ook naar jezelf, juist nu. En verlaag dus die gasbelastingen structureel.
We gaan naar het tweede deel van dit panel. Heeft wel het een en ander met het eerste deel te maken, hoor.
Altijd.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is aan het woord vandaag met als leden Luc Abe en Edin Mujadjic. Het Nederlands bedrijfsleven bereidt zich voor op economische tegenwind. Beursgenoteerde bedrijven waarschuwen dat consumenten de hand op de knip houden vanwege de hoge energieprijzen die een forse hap uit het besteedbare inkomen nemen. Kleinere bedrijven kampen met dezelfde angst. Daarover schreef het FD eerder vorige week. Ja, dat is logisch natuurlijk gezien het voorafgaande wat we bespraken.
Ja, maar er is een beetje een tegenstelling, want je hoort iedereen terecht waarschuwen voor moeilijke economische tijden. Anderzijds, als je kijkt naar het bedrijfsleven, als je kijkt naar beursgenoteerde ondernemingen, de resultaten over het tweede kwartaal, ja, die zijn gewoon nog goed. Hè?
Die zijn nog steeds goed.
Ja, maar als je vorige week toen jouw programma beluisterde en er was iemand van Temper hier, ja, die toch de polsslag van de economie onmiddellijk voelen, ja, die zei ook van ja, wij zien nog niet echt een vertraging. Dus er is heel veel angst, heel veel onzekerheid. Het is terecht dat daar voorbereidingen genomen worden door bijvoorbeeld wat prudenter te zijn. Maar op dit moment zie je het nog niet echt. En dat hoor je heel veel, die tegenstelling.
Ik denk dat het cruciale woord hier is nog.
Nee, precies.
Ja. Winst is wat je hebt gedaan in de eerste helft van dit jaar. De tweede helft wordt heel anders dan de eerste helft. Er is, ik geloof dat het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel, die hebben naar buiten gebracht dat steeds meer bedrijven, of heel veel bedrijven al, en nog steeds meer bedrijven, er grote moeite mee hebben om de gestegen kosten door te breken. Het lukt maar een handjevol bedrijven. Als dat in de eerste helft van dit jaar al een probleem is geweest, dan wordt het in de tweede helft nog een groter probleem, omdat je in een situatie komt waarin dat doorberekenen valt nog relatief makkelijk te doen als de economie groeit en mensen zijn optimistisch. Maar consumentenvertrouwen daalt, mensen hebben het over recessie, mensen gaan minder uitgeven. Ja, dan vrees ik dat voor steeds meer bedrijven het onmogelijk gaat worden de kosten door te berekenen.
Dus het gaat afhangen van je marktmacht
en
als bedrijf.
En gaat de kosten van je winst trouwens.
Ja, de sterke merken zullen dat minder moeilijk hebben. Maar de zwaar, dat klopt, ja. Maar opnieuw, als er één parameter is die je in de gaten moet houden... nu zijn het de gasvoorraden in Europa. In welke mate dat die opslagtanks dat die worden aangevuld? We zitten nu op 1,72%. We zijn op weg naar de gewenste 85-90%. Maar daar hangt, ik zal niet zeggen alles van af... maar toch wel. Dat is wel de cruciale parameter.
Maar je haalde dat gesprek met de medeoprichter van Temper aan, Niels Arns. Die heeft natuurlijk van alles ook te maken met de arbeidsmarkt. En die concludeert, het is nog altijd bijzonder krap. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen zelf, als ze hun economische situatie moeten beschouwen, dat ze in de meeste gevallen zullen zeggen, nou, wat er ook gebeurt, ik hou mijn baan of ik kan ergens anders aan de slag. Dat is toch ook wel belangrijk voor het vertrouwen. Dat is al
een heel belangrijke, van als er inderdaad een recessie aankomt, hoe definieer je een recessie? Twee kwartalen na elkaar negatieve groei, dat is het technische, theoretische indicatie. Maar een echte recessie gaat veel dieper.
Maar dit is ook een hele rare recessie. Normaal gesproken in een recessie maak je je zorgen over je baan.
Ja, nee, precies.
Nu komt dat voor heel weinig mensen om de hoek kijken. Je maakt je nu zorgen over, gaat mijn inkomen hard genoeg stijgen zodat ik mijn levensstandaard behoud? En voor heel veel mensen is het antwoord helaas nee.
Dan is weer de vraag, en dan kom je terug op het bestrijden van dit soort symptomen. Wat kunnen werkgevers doen? Hè? Er wordt al heel lang gesproken, ook in verschillende kranten, over het sociale akkoord dat op handen zou zijn. Of een loonakkoord tussen werkgevers en werknemers. Waarvan werkgevers zeggen, nou, wij doen het liever eenmalig een beetje fors. Dan dat we structureel in cao's ontzettend veel boter bij de vis gaan leveren. Maar dat betekent dan wel als werkgever dat je daar wat langer aan vast zit.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Wat kun je aan die kant nog doen dan?
Nou, de situatie die wij nu hebben, heeft in mijn optiek heel veel weg van de situatie die we begin jaren 80 hebben meegemaakt in Nederland. En de problemen waren toen zodanig hoog dat vakbonden, werknemers en overheid om tafel zijn gaan zitten. Het akkoord van Wassenaar is uiteindelijk wat het opgeleverd heeft. Misschien is de situatie nu net zo ernstig zouden die drie om tafel moeten gaan zitten om niet alleen met een akkoord te komen, maar vooral met een akkoord waarbij de pijn, want er zal altijd pijn zijn bij 10% inflatie, de pijn zodanig verdeeld wordt dat het niet bij één van de partijen komt. En als ik even als voorbeeld gebruik, je kunt zeggen, de lonen moeten nu extra hard gaan stijgen en daarmee compenseer je de werknemers. Ja, daar los je dus niks mee op, want die bedrijven, heel veel bedrijven kunnen het niet aan. Dus je moet met werkgevers, werknemers en overheid moet je gaan zitten.
Het is overigens wel een langer gekoesterde wens, hè, het verhogen van de lonen. Dat is ook al voor deze crisissituatie aan de orde. Was natuurlijk vaak genoeg besproken dat de lonen, zeker als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, wel achterbleven.
Nou ja, kijk, de arbeidsmarkt is krap en de lonen stijgen met de percentages waarmee ze stijgen. Dus dan zegt de markt, dit is gerechtvaardigd.
Ja, als de markt is met enige prijsvorming die efficiënt is, dan is dat het.
Daarom.
Dus je moet kijken, de arbeidsmarkt is natuurlijk een Nederlandse markt, een Belgische en een Franse enzovoort, maar het blijft ook nog altijd een wereldmarkt natuurlijk. Dus de situatie is helemaal anders dan de periode van de jaren 70, 80, toen het akkoord van Wassenaar gesloten werd. Je zit ook met structurele veranderingen, met de vergrijzing, of de verkaling in mijn geval. Ja, dat gaat de dat gaat het arbeidsaanbod.
Ik meng me hier niet in. Maar zet de webcam aan, dan weet je
het. Het arbeidsaanbod ook uiteindelijk verminderen. Dus als er inderdaad een structurele krapte is, dan gaat de markt dat op enig moment wel signaleren.
En wat is het nut van de voorstellen om lonen te verhogen? Dat mensen meer netto mee naar huis nemen. Dat kun je dus ook bereiken door als overheid wat in te krimpen en dat mee te geven, zodat de belastingen omlaag gaan. Dan nemen mensen netto meer mee naar huis, maar de lasten komen niet of niet volledig bij het bedrijfsleven.
Dat is ook een deel van de Duitse oplossing, hè, waar ik geloof voor miljarden aan belastingverlagingen is aangekondigd.
Ja.
Zou Nederland dat voorbeeld moeten volgen?
Ja, je bedoelt dat op korte termijn voor compensatie. Nee, ik pleit ook meer voor datgene wat Edin zegt, om een stukje te zoeken naar structurele oplossingen, naar met een lange termijn. En dat moet je eigenlijk altijd doen, los van wat op dit moment de concrete situatie is. Ik vrees alleen dat de nood op dit moment zo acuut is en zo op de korte termijn gericht, heel concreet de winter, dat we naar die structurele processen, dat we daar niet aan gaan toekomen.
Het enige waar ik op hoop is dat als het kabinet nu gaat zitten kijken hoe en wat, dat het een van de meest vreselijke woorden uit het Nederlands niet gaat vallen, namelijk dat het allemaal budgetneutraal moet zijn. Want budgetneutraal betekent, als ik ergens iemand compenseer, moet het niet ten koste gaan van de omvang van de publieke sector. En dat is nou juist wat we niet nodig hebben. Je moet structurele maatregelen nemen.
Voordat we warme truien aantrekken, heb ik jullie ongetwijfeld weer een keer gesproken. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Edin Mujadjic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Dankjewel. Zometeen over beloningen gesproken, hoor je alles over de beloning van bestuurders die de verduurzaming van het bedrijfsleven in de weg zou zitten.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.